Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. En we hebben iets te vieren vandaag. Het is de 500ste aflevering. Toch mooi dat BNR dit oeverloze gezwets al bijna 2 jaar tolereert op dit tijdstip. En we vandaag doen het even helemaal anders. We gaan op enigszins informele wijze op zoek naar het beste panelid van 500 keer BNR breekt. Dat doe niet ik, maar daarvoor hebben wij bereid gevonden. Roderick van Grieken, oprichter en directeur van het Nederlandse Debatinstituut. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En fijn dat je er bent. Vaste luisteraar van BNR breekt. Er is 1 antwoord goed.
Jazeker.
Ja, precies. Heel fijn. Goed dat je er bent. We hebben een overzicht gemaakt van de panelleden die het vaakst zijn langsgekomen. Van de afgelopen 499 uitzendingen dus. En de top 3 is hier. Nou, geef ze een hartelijk applaus. En je mag ook voor jezelf klappen, want we zijn maar met z'n 5. Dus anders is het ook zo lullig. Hij houdt van klassiek, maar ook van metal, hebben we laatst geleerd. Hij heeft een groot hart voor onderwijs. Maakte een iets wat vage korte film over echte maatschappelijke vooruitgang. Je betrapt hem eerder met een boek dan met een biertje. Hier is met 66 verschijningen in BNR Breek tot nu toe... adviseur van de PO-raad, Pieter Lossie. Ja. Haar vrienden noemen haar rechts, maar wij zouden toch iets anders typeren. Ze weet altijd de vinger op de zere plek te leggen, schuwt de confrontatie niet en breekt taboes open. Ze heeft wel eens laten ontvallen dat BNR breekt een soort opstapje is naar optredens en werk elders. En dat vervult mijn hart toch wel een beetje met trots, niet waar?
Nou, dat is wel een beetje gechargeerd.
Nou,
ik denk, mijn oeverloos gezwets hier... Dat brengt me niet heel veel in de echte wereld.
Nou, ik had wel die illusie.
Oh jee. Okay. Ik ben meteen al aan het verliezen.
50ste keer vandaag. Journalist Tammy Schoots. Woe! Ja, dan naar deze finfluencer met een studieschuld waar je u tegen zegt. Ze is kritisch op de digitale euro en ook kritisch op renteverhogingen op die studieschulden. Met bijna 30.000 volgers op Instagram boert ze bepaald niet onsuccesvol. Hier is van skerestudent.com voor de 35ste keer Emma Mouthaan. Goed dat je er bent.
Thanks.
We zouden eigenlijk ook Vreneli Stadelmeijer van She Consult hier hebben. Zij is 46 keer eerder langs geweest. Met haar iconische lach moeten we haar helaas toch missen vanwege ziekte. Maar Vreneli, we gaan ervan uit dat je luistert, ook vanaf het toilet. In deze uitzending mogen onze vaste bellers natuurlijk niet ontbreken. Dus ook Frodo, Jeroen, Rob Quist, meneer Huygens, ze komen allemaal voorbij ergens in het... Wat zeg je?
Nee, is wat leuk.
Ja, die komen ook allemaal voorbij. Dan komen we de uur nog een keer. Pieter, jij wilde geloof ik nog wat zeggen voordat we gingen beginnen?
Nou, ik ben wel vooral benieuwd, Ivan, hoe dat voor jou is geweest. Want jij bent natuurlijk het meest bij al die 500 uitzendingen van BNR Breekt geweest.
Denk
het
wel.
Wat heb je nou geleerd van onze generatie, van al die verschillende opinieleiders in spe?
Probeer je nu ook een wicht tussen generaties? Ben ik een generatie ouder?
Nee, helemaal niet. Maar omdat je natuurlijk vanuit zoveel verschillende... jonge mensen die geëngageerd willen zijn... meningen hebt gehoord over allerlei problematiek... En ook zoveel thema's hebt behandeld hier in BNR Breekt... Mm-hmm. Van economie tot coronacrisis tot noem maar op.
Ja, ach, die coronacrisis. Eerste jaar.
Ben jij nu niet perfect in staat om een maatschappelijke analyse te maken... over waar het probleem ligt en waar die oplossing ligt... voor die utopie waar we naartoe
moeten? Oh ja, dat wilde ik eigenlijk net aan jou vragen. Nee, ik ben vooral onder de indruk van hoeveel ideeën er zijn. Hm. En als je zo'n programma als dit niet hebt, dan denk je... nou ja, jongeren die fladderen allemaal wat... en die zitten lekker de hele dag te gamen en op TikTok enzovoorts. En hier hebben we, ik geloof in totaal, in die 500 uitzendingen... 66 panelleden gehad, 66 verschillende mensen. En wat voor ideeën eruit komen, wat voor gedachten eruit komen... dat heeft me echt, ben ik echt wel onder de indruk. Hm. En ik denk ook echt dat het iets toevoegt dat we dat kunnen laten horen hier. En dat het ook gehoord wordt. Dus over die analyse wil ik wel een keer nadenken als je het fijn vindt. Dan ga ik die later een keer tikken als ik weer helder kan nadenken. Vreneli luistert trouwens. Hallo Vreneli, fijn dat je luistert, hoor ik heel goed. Dus ik ben vooral heel trots dat wij dat geluid elke dag kunnen laten horen hier.
Mooi.
Ja? Dan gaan we naar Roderick. Jij gaat dus zo meteen bepalen wie het beste panelet is van BNR Breekt. En wie dus ook het gouden breekijzer wint. We hebben hier een prachtig breekijzer. Helemaal goud gespoten met goedkope verf. En er staat een bordje op. Beste panelet van 500 keer BNR Breekt. We gaan zo meteen discussiëren aan de hand van 6 stellingen. Maar eerst, Roderick, waar ga jij op letten?
Nou, ik ga op een drietal dingen vooral letten. Allereerst vind ik dat een panelid moet natuurlijk helder een standpunt kunnen verwoorden. Dat ik als ik in de auto zit of thuis zit en ik luister naar, dat ik binnen 30 seconden snap wat de redenering is. Tweede wat hij zou moeten doen, is dat het ook een beetje verrassend moet zijn. Dat ik denk, ik heb wat geleerd. Van, dat is een interessante manier van er naar kijken. Los van of ik het ermee eens ben of niet. En het derde, en dat is toch ook echt een heel belangrijk criterium, er moet op elkaar gereageerd worden. Dus een debat is niet een aaneenschakeling van monologen. Maar het krachtigste argument is als je zegt van, ik hoor jou net dit zeggen, die redenering, die klopt niet, want dit en dit en dat. Nou, als ik dat hoor, en ik denk van, dat is ook een mooie analyse, en dat argument wordt echt goed omvergeworpen. Nou, dat zijn de bonuspunten.
Dat ligt hoog, jongens.
Ja.
Oeh, voor spannend. Oké, we gaan beginnen.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, de eerste van de zes dus. En dat doen we als volgt. Ik heb hier zes enveloppen, Roderick. Ik vraag aan jou om een envelop te trekken. En we hebben hier drie balletjes, want we hebben dus drie panelleden. Nou, 2 keer 3, 6 mensen. En allereerst pak even een balletje uit dit doosje. Oh, daar valt er eentje uit. Ja, een balletje uit dit doosje. Dan weten we wie als eerste. Zo.
We gaan eens even kijken. Emma.
Oh.
En? Er staan twee namen.
Die gaat tegen Pieter.
Emma en Pieter, oké.
Okay. Oh,
heel goed. Leuk. En dan mag jij nu een envelop trekken en die openmaken. Daar staat het onderwerp in waar we over gaan praten.
Ik ben heel benieuwd.
Ik heb de bovenste gepakt.
Dames en heren, ik heb hier echt een buitengewoon kosten nog moeite zijn hier gespaard.
Ja. Ik heb al die enveloppen dicht zien likken gisteren.
We gaan het hebben over het thema China.
We gaan het hebben over China, heel goed. Ja, China, het land met heropvoedingskampen voor Oeigoeren, met vriendschappelijke banden met Noord-Korea en Rusland. Het land dat Taiwan nog steeds niet als onafhankelijk erkent, dat ook niet gaat doen. Recentelijk nog met straaljagers en gevechtsvliegtuigen daaroverheen vloog. Maar ook het land waar wij bijna al onze spulletjes vandaan halen. Het land heeft een sterke, al maar groeiende economie. Investeert daarmee in plekken over de hele wereld. Intussen denken wij, Huawei, TikTok, Hikvision, dat soort bedrijven, moet je dat nou allemaal wel willen? Ons breekijzer is, we kunnen China beter omarmen dan afstoten. En ik bepaal dus wie er voor of tegen is. Dus dat is ook nog een soort bemoeilijkende factor. Emma, jij bent zo voor.
Okay.
Pieter, jij bent zo tegen. Dus ons breekijzer, we kunnen China beter omarmen dan afstoten. Jullie mogen even nadenken. Gaan wij even kijken naar de bellers. Wat vinden zij ervan? Nou, Jeroen is het eens.
Beter mee omarmen. Omdat de westerse maatschappij zo een junk qua consumptie. Daar kunnen we niet meer buiten. En vandaar dat ik me ook enorm irriteer in die discussie over kwartaal. Want iedereen met een Apple-telefoon, ik ook, heeft bloed aan zijn handen. De dominee en de handelsman.
Ja, Rob Quist die heeft een iets gemengder beeld.
We moeten ze niet afstoten. Maar we moeten ze ook niet te veel omarmen en te naïef zijn. Want de Chinezen zijn toch uit op onze technologie. En onze know-how, die willen zijn ze op uit. En ze zijn uit op economische macht. En er is geen sprake van pariteit wat dat betreft.
Toch fijn om deze bellers ook in deze uitzending te horen. Ja, Emma, we hebben 5 minuten om hierover te praten. Valt er met China samen te werken?
Zeker. En dat hebben we de afgelopen paar jaar ook gezien. We hebben de afgelopen paar jaar heel veel uitbesteed naar China. Dat is altijd goed gegaan. En nu heeft China zoiets van, we willen ook wat meer onze rol innemen op het wereldtoneel. En ik denk dat dat helemaal niet zo slecht is. Want de afgelopen jaren zijn we natuurlijk heel erg gericht geweest op Amerika. En nu kan China die rol enigszins overnemen.
Nou, Pieter, klinkt goed.
Ja, Emma, ik ben het daar niet mee eens. En ik wil je graag terugnemen naar de val van de muur in 1989. Toen dachten we met z'n allen, oké, dit is het einde van de geschiedenis. We weten nu eindelijk waar we als wereld naartoe gaan. Het kapitalisme en de democratie, die hebben gewonnen. Dat bleek helaas een illusie. Want dat kapitalisme begon heel veel gebreken te vertonen. En die democratie, die bleef niet in stand. Omdat we eigenlijk regimes zijn gaan legitimeren. Zoals Rusland vanuit het idee, daar kunnen we veel geld aan verdienen. En nu is aan ons de vraag, willen we werkelijk een einde aan de geschiedenis? Een einde aan de schending van fundamentele mensenrechten? Gaan we daardoor samenwerken met regimes zoals China, die op structurele basis democratische fundamentele mensenrechten aan hun laars lappen? Of gaan we, als bijvoorbeeld Europese Unie, op basis van het verdrag van de rechten van de mens, elkaar omarmen en juist ervoor zorgen dat die partijen die daar nog niet aan voldoen, onze kant op bewegen.
Mensenrechten zijn natuurlijk superbelangrijk. Dat als allereerste. Maar wist je dat er ook in de Europese Unie regelmatig mensenrechten worden geschonden? Het zou dus eigenlijk heel erg hypocriet van ons zijn om op basis daarvan China af te stoten en juist niet te omarmen. We kunnen daarom beter China wel omarmen en samen zorgen dat we zowel in Europa als in China de mensenrechten beter vertegenwoordigen.
Ja, maar Emma, dit is het argument dat we altijd horen. Dit is onze minister van Langdurig langdurige zorg en sport die naar Qatar gaat en zegt, ja, maar het is ook goed om je gezicht daar te tonen, zodat we met elkaar kunnen praten over de mensenrechten daar. Met
en dat wordt vervolgens ook gedaan.
Ja, dat is maar de grote vraag. Als je kijkt op welke schaal China en het Chinese regime gedurende die coronacrisis mensenrechten heeft geschonden, tegelijkertijd op geen enkele wijze een soort democratisch fundament heeft, en tegelijkertijd de positie van Oeigoeren, maar ook bijvoorbeeld mensen in Taiwan en Hongkong zo onder druk zet. Ja, die mensen hebben helemaal geen boodschap aan, laten we maar vooral een beetje diplomatiek met elkaar in gesprek blijven.
Laten we het anders omkeren. Laten we kijken naar Noord-Korea. Dat land hebben we de afgelopen decennia heel erg afgestoten. Is nu helemaal afgesloten van de rest van de wereld. Hoe is het daar met de mensenrechten? Zouden die beter zijn als we dit hebben gedaan? Of zouden die slechter zijn als we op de manier met Noord-Korea zijn opgegaan zoals we hebben gedaan?
Kijk, het verschil tussen Noord-Korea en China is dat China een ontzettend grote afhankelijkheid heeft richting de westerse samenleving. En Noord-Korea heeft zich helemaal.
Volgens mij is dat alleen economische onafhankelijkheid. Of afhankelijkheid.
Ja, en dat is voor China en voor het Chinese regime een ontzettend belangrijke drijfveer om de machtsconcentratie rond Xi Jinping in stand te houden. Op het moment dat wij als bijvoorbeeld Europese Unie, en we hebben dat heel concreet bijvoorbeeld gezien door als Europese Unie te zeggen in deze telefoontjes die wij hier allemaal hebben, we accepteren alleen nog maar USB-C, dan gaat uiteindelijk China onze kant op. Op het moment dat wij maar in dat compromisme blijven hangen, dan ga je water met wijn mengen en kom je nergens.
Economische afhankelijkheid is inderdaad interessant dat je dat noemt. En laten we even teruggaan naar bijvoorbeeld de situatie met Rusland en Europa. Daarvan zeiden we ook van, nou, Rusland is ontzettend economisch afhankelijk van Europa. We geven ze heel veel geld voor dat gas. En daarom zal het allemaal wel loslopen met Oekraïne, voordat die inval kwam en dergelijke. Maar wat er eigenlijk nu blijkt, is dat die afhankelijkheid is asymmetrisch. De manier waarop wij afhankelijk zijn van Rusland, maar dus ook van China, staat niet in verhouding tot de manier waarop die landen economisch van ons afhankelijk zijn.
Nog een half
minuut. Dus eigenlijk betekent dat ondanks dat wij hun geld geven en zij ons producten of gas, zijn wij meer afhankelijk van hun, van die producten, van dat gas, dan dat zij afhankelijk zijn van het geld wat wij hun geven.
Ja, en daarom is het juist een ontzettend grote kans, omdat we door die globalisering hebben gezien dat die afhankelijkheid ervoor zorgt dat we soms materialen niet geleverd krijgen, dat er te veel broeikasgasuitstoot is. Op het moment dat we onze economie hier in het Westen gaan lokaliseren, niet afhankelijk zijn van de kritische materialen in China, dan komen we verder.
Jullie gaan er niet komen, denk ik.
Mag ik er ook nog iets over zeggen? Sorry, ik zat echt op mijn lip te bijten.
Heel kort, één zin, Tommy.
Nee, drie.
Oké, okay, ja. Drie zinnen.
Nou, ik heb echt een heel interessant boek gelezen. Het heet The Brussels Effect van Anu Bradford. En wat mensen soms vergeten is dat Amerika ook al hun afhankelijkheid met Europa aan het opknippen was onder Obama. En wat zij eigenlijk uitwerkt in dat boek, The Brussels Effect, is, ja, we zijn afhankelijk en in die productieketens die hebben we uitbesteed, maar daar moeten we ook eisen aan gaan stellen. We moeten als Europa gaan zien dat wij een sterke economische kracht zijn. En door eisen te gaan stellen aan dat productie proces, schept dat een precedentwerking. Ik vond het super, dat haakte heel mooi in op jullie debat. Iets concreter, maar ik dacht, ik geef hem nog even als tip.
Een leestip dus. Roderick, zonder te verklappen wat je er echt van vond, wat is je indruk van deze 6 minuten?
Ik vond het een goed debat. Ja? Ik heb ervan genoten, vooral omdat er ook echt op elkaar gereageerd werd. Okay. Dus ik heb geboeid zitten luisteren.
Oké. Zo meteen gaan we horen wat je ervan vond, want na het einde van het half uur wil ik even een tussenstandje van je horen. Eerst mag je nog even een balletje trekken, want we gaan natuurlijk een nieuw duo kiezen.
Debat 2, Tammy tegen Pieter.
Tammy tegen Pieter en pak een envelop. Dan gaan we kijken. Pak steeds de bovenste. Dus heb ze. Ja, mag, geeft niet.
Oh ja.
Ja,
het,
maakt niet uit.
Het is zo'n grote verantwoordelijkheid. Hoeveel stress ik heb dat ik hier zo'n grote invloed heb op deze lustrum-uitzending. En het tweede thema waar we het over gaan hebben is energie.
Energie, want ja, de prijzen lopen maar op en op. Buiten wordt het kouder. Huishoudens vrezen voor de kosten om hun huis warm te houden. Het prijsplafond, dat komt er vanaf januari. Maar of dat de volledige kosten gaat dekken, is nog maar de vraag. Intussen zitten veel mensen dus in de kou. Maar zij die geld hebben, die kunnen de verwarming alsnog lekker hoog zetten. Is hier solidariteit van iedereen nodig? Ons breekijzer is, iedereen die nu de verwarming aanzet, is een ASO. Tammy, jij bent het zo eens? Pieter, jij bent het zo oneens. Dus breekijzer, iedereen die nu de verwarming aanzet, is een ASO. We gaan even luisteren naar de twee bellers. Frodo, die is het oneens?
Nee. Ja, je moet het niet gewoon asociaal hoog zetten. Maar ja, je moet deze winter wel een beetje prettig doorkomen. En ik trek ook een lange onderbroek aan, thermosokken en extra vliesvest, dekentjes. En dan samen daarmee moet het wel lukken.
Nou, Rob Quist, die denkt ook oneens.
Nee, want de mensen die moeten toch kunnen leven. En om redelijk te kunnen leven, heb je toch warmte nodig wat dat betreft. Want je kunt van mensen niet verwachten dat ze gaan zitten verpieteren met de kou. Alleen mensen moeten wel wat dat betreft niet asociaal met de energie omgaan. Dus energie verkwisten, om maar mijn naam te gebruiken, want ik heet Rob Quist. Dus geen energie verkwisten, er zuinig mee omgaan. Maar ook niet zorgen dat mensen in de kou gaan zitten verpieteren. Want dan kun je voor heel veel mensen kun je dat niet vragen.
Ja, we gaan 4 minuten praten over het breekijzer. Iedereen die nu een verwarming aanzet is een ASO. Tammy, maar je kan toch niet binnen zitten verpieteren met 13 graden?
Kijk, er komt een collectieve crisis op ons af. Hè? We hebben een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En het is belangrijk dat we dit samen gaan aanpakken. En niemand zegt dat je daar met -5 je verwarming niet aan mag zetten. Maar volgens mij, als we allemaal 2 graden lager doen, dan komen we er collectief doorheen. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, is zeker als het gaat over die hele rijke mensen, hè, die dat toch wel kunnen betalen, dat die ook hun steuntje bijdragen. Want we moeten bezuinigen op energie. En het kan niet zo zijn, hè, dat iemand, de bijstandsmoeder, helemaal zeg maar in de kou moet gaan zitten. En dat de CEO daar met 35 graden, weet je wel, lekker warm zo binnen in zijn villa kan zitten. Dat is gewoon belachelijk. Ik vind dat echt asociaal.
Ja, en toch, Tammy, helaas is dat hetgeen wat je zegt. Dat die bijstandsmoeder in de kou moet gaan zitten. Want als zij haar verwarming aan zou zetten volgens dit breekijzer, dan is zij asociaal, dan is zij een ASO, draagt zij niet bij aan de collectieve oplossing waar we allemaal naartoe moeten. En ik vind dat dubieus, want als we naar Nederland kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat een heel groot deel van gasconsumptie gebruikt wordt in kassen voor sierteelt. Dus wat is je verhaal naar die bijstandsmoeder, wetende dat die kassen zoveel gebruiken aan gas, dat zij deze winter met haar kinderen geen verwarming aan mag zetten?
Maar ik denk dat je mij niet goed begrijpt. En ik denk ook niet dat je me hoort. Volgens mij gaat het erover dat we collectief de verwarming even een paar tandjes lager zetten. En dat is belangrijk. Want als je gaat kijken naar de energieleveranciers, die hebben het zwaar. Econoom Gerben Hieminga die zei dat er zijn ongeveer 35 energieleveranciers in Nederland. En heel veel hebben niet hun eigen productie. Dus het is belangrijk dat we dat laag houden, zodat zij minder hoeven inkopen, zodat ze niet over de kop gaan. Het gaat hier over even op een houtje bijten en zo meteen zijn we er weer uit. En hoe meer we dat doen, hoe collectiever we dat doen, hoe beter we hier uitkomen.
Ja, maar Tammy, even op een houtje bijten is makkelijk gezegd vanuit een verwarmde BNR-studio. Er zijn heel veel ouders en mensen, ook in de bijstand, mensen door heel het land, die eigenlijk niet meer in zich hebben, de capaciteit in zich hebben om even op dat houtje te moeten bijten. En ik zou graag een vergelijking willen maken met de coronacrisis. Toen was het ook allemaal van, collectief probleem, dus als we allemaal nou even downscalen, iets minder elkaar ontmoeten, dan komt het goed. En achteraf zien we pas hoeveel grote langetermijngevolgen dat ook heeft gehad voor de gezondheid. Hetzelfde geldt hier ook voor warmte. We weten uit heel veel onderzoek dat onderkoeling van het lichaam uiteindelijk resulteert in slechte fysische, maar ook geestelijke gezondheid van heel veel mensen.
Oké, Pieter Klaver. Er zijn gewoon compensatiemaatregelen geweest voor de allerarmsten. Die vergeet je nu. En wat je nu aan het doen bent, is mensen paternalistisch bejegenen. Mensen kunnen echt wel ook hun steentje bijdragen bij de crisis. Niet met vadertje Pieter, die tegen ze gaat zeggen van, nou god, jij niet, jij wel. Dat is gewoon hartstikke oneerlijk. We gaan samen de last dragen.
Nou, Pieter, die kruipt hier onder tafel. Oeh, ik vond het spannend.
Ik vond het verschrikkelijk. Het is toch helemaal geen leuke stelling om te moeten verdedigen. Die arme mensen.
Welke mensen?
Die arme mensen die van houtje moeten bijten.
Ja, het is ook helemaal geen leuk, maar stelling om niet per se leuk te zijn.
Ik ben echt aan het verliezen. Ik merk het nu al.
Dat gaat Roderick over, ik weet het niet.
Ik kijk heel boos.
Het laatste discussiepunt voor dit half uur gaat logischerwijs tussen Emma en Tammy. Dat weten we al. Roderick die mag een envelop pakken. Wordt het de bovenste weer of wordt het veranderd?
Ik laat me
heel goed
in deze.
Nou, we gaan naar het volgende onderwerp. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden.
Ben ik ook. Na China, envelop open. Na energie. Ja. Wat is er dan nog over? We gaan het hebben over de woningmarkt.
Over de woningmarkt, nee, heel goed. De Nederlandse woningmarkt had het afgelopen jaar bijna 1 miljoen actieve zoekers. Grotendeels zonder succes, want de huizen waren, vooral in gewilde regio's, gewoon simpelweg op. Alleen als je via iemand kent of met een enorme zak geld op de proppen komt, ja, dan is er op zich wel hoop. Daarnaast lijkt ook de bouw van nieuwe woningen onhaalbaar. De nieuwbouw blijft ver achter bij zijn doel. Het doel was 900.000 tegen 2030. Kortom, de woningmarkt is zwaar overhit. Moeten we daaraan wennen? Ons breekijzer. Het kopen van een huis is definitief verleden tijd. Tommy, jij bent zo voor. Emma, jij bent zo tegen. Eerst even luisteren naar Jeroen.
Ja, klopt. Als je realistisch kijkt naar de woningmarkt. Mijn oudste zoon heeft een heel goed betaalde baan. Die krijgt vol trots te horen bij de bank dat hij bijna 3 ton kan lenen. Nou, leuk. Maar dan koop je in West-Nederland nergens een huis voor. Ja, of je moet in Groningen gaan zitten.
Ja, Frodo is iets gemengder.
Lastig. Ja en nee. Kijk, als je anders gaat bouwen, tiny house, meer regelrecht uit de fabriek, dan kan je best een huis kopen. Snellere procedures, zeg maar vergunningen en dergelijke. Dan kan je gewoon een huis kopen. Maar ja, zoals het nu is, wordt het wel onmogelijk. Ja.
Het kopen van een huis is definitief verleden tijd.
Nee, dat is absoluut niet zo. Oh. Kijk, het hangt er natuurlijk vanaf over wat voor huis we het hebben en over wie we het hebben. Maar een huis kopen is zeker niet verleden tijd. Als je kijkt op Funda, worden nog steeds huizen verkocht, worden nog steeds huizen aangekocht. Mm-hmm. Dus nee, niet verleden tijd.
Ik denk dat onze influencer Emma te veel op Instagram zit. Want in de realiteit leeft zij niet. Er is namelijk echt een grote crisis aan de hand. En ik denk dat wat belangrijk is om te zeggen is dat we weer anders naar huren moeten gaan kijken. Kijk, het kopen is op een gegeven moment een soort stokpaardje ingevoerd. De VVD zei dat het eigenwaarde gaf. CDA zei, oh, dan kunnen we die kernfamilie, hè, met conservatieve waarden, kunnen we goed faciliteren. De PvdA zei, dit is een stapje voor de arbeider om van de onderklasse naar de middenklasse te komen. En wat we eigenlijk zijn gaan doen bij dat huren, we zijn dat als een soort gunst gaan zien voor de armen. Hè. We zijn allemaal prijsplafonds gaan invoeren met, oh, de middenklasse mag niet meer naar sociale huur. Maar het is een recht. En er is niks mis met gewoon lekker kunnen huren. Een mooi huurhuis. In plaats van dat we die huurhuizen, dat we dat een goedkoper alternatief maken verkopen, moeten we het een beter alternatief maken. We moeten weer een nieuwe manier hebben om naar huren te kijken.
Interessant dat je het zegt. En huren hoeft ook zeker kopen niet in de weg te staan.
Ik denk dat ben ik helemaal met je eens. Maar als je gaat kijken naar de cijfers, Emma, is er 250.000 van de sociale huurwoningen verkocht onder Rutte. En dat is natuurlijk een grote schande.
En dat toont eigenlijk alleen maar aan dat kopen dus mogelijk is.
Nee, kopen is ons door de strot geduwd. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Want er zijn ook gewoon mensen die gewoon willen kunnen huren. Dit land leeft op arbeiders. Dit land leeft op vuilnismannen. Dit leeft op de vrachtwagenchauffeurs. Wanneer gaan we hen nou eens een keertje front en center in onze politiek brengen, in plaats van alleen maar te janken wanneer het de middenklasse raakt? Ik zeg meer huren, andere manier naar andere kijk op huren. Huren voor de winst.
Oké, goed betoog, interessant. Maar laten we even teruggaan naar de stelling. Want uiteindelijk gaat het erom, is kopen nog mogelijk? En nou ja, je zei het zelf net eigenlijk zelf al. Heel veel sociale huurwoon is verkocht. Die woningen zijn dus gekocht. Dus dat betekent eigenlijk de facto dat kopen gewoon nog mogelijk is voor Nederlanders.
Oh, Emma. Emma. Kijk, ik denk dat het belangrijk is om ook andere trends erbij in te nemen. In 2018 leeft 500.000 mensen alleen. In 2035 gaat het naar 3,6 miljoen. Die moeten allemaal wat kopen volgens jou. De aarde is op. Nederland is hartstikke vol.
We hebben heel veel leegstand. Dus dat kan allemaal, komt helemaal goed.
Emma, terug naar de realiteit. Jij. Ik zeg weer, mooie huurwoningen. En daar ligt de oplossing.
Nee joh, kopen is hartstikke mogelijk. Laat ik even hieraan toevoegen. Ik ben er niet van overtuigd dat kopen voor iedereen mogelijk is. Ik stond niet per se achter de standpunten die ik net heb lopen verkondigen. Want de gemiddelde koopprijs van een woning is meer dan 4 ton tegenwoordig. Dat is dus hartstikke onbereikbaar voor de gemiddelde Nederlander.
Precies, ik zeg meer mooie huurwoningen.
Maar er zijn genoeg argumenten die ik in de politiek voorbij heb zien komen, die ik even hier kon gebruiken.
Nou goed. We hebben 3 stellingen gehad. Zometeen gaan we nog even door met nog 3 stellingen na het nieuws. Maar eerst Roderick. Heb je nog tips voor de tweede helft? Voor deze panelleden. Heb je drugs zien schrijven?
Ja. Ik zat mijn hoofd helemaal vol om te analyseren wat er nu net gezegd is. Om drie debatten in één keer samen te vatten. En dan ook door drie winnaars aan te wijzen.
Nee, even nog geen winnaar. Maar gewoon even hoog over beeld.
Een tip. Nou, ik zou vooral willen aanmoedigen om in de tweede helft dat eerste debat te kopiëren. Want ik vond het eerste debat het beste. Mm-hmm. Omdat daar heel goed inhoudelijk op elkaar gereageerd werd. Er zat ook voortgang in het debat. Dus er kwamen steeds nieuwe dingen aan bod. Terwijl in het laatste debat zag je eigenlijk dat de beide partijen ook een beetje langs elkaar heen aan het praten waren. Mm. En ik als luisteraar dacht, maar waar gaat het nu eigenlijk over? Mm-hmm. Dus blijf dicht bij de stelling. Reageer op elkaar en combineer ook wat stijlen. Er is een van de drie hier, die houdt ervan om redelijk stevig erin te gaan met woordspelingen. Dat kan. Anderen vliegen het juist op een hele redelijke manier aan. Het is juist die mix van stijl, als je die allebei kan, dan ben je een goede.
Ze moeten elkaar een beetje kopiëren misschien.
Je moet vooral je eigen stijl een beetje afwisselen. Okay. Dat is een hele goede.
Zometeen gaan we door met het tweede deel van BNR Breekt. Dan hebben we nog drie onderwerpen. Onder andere gaan we praten over stikstof, over Rutte 4 en over de arbeidsmarkt. Zometeen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij de 500ste uitzending van BNR Breekt. En daarom doen we het vandaag allemaal een beetje anders. Met 6 breekijzers en debatten zoeken we uit wie van onze panelleden het allerbeste is. En in de strijd om de titel vandaag zijn journalist Tammy Schoots, 49 keer geweest. Dit is haar 50ste keer bij BNR Breekt, ook een lustrum. Emma Houthaan van skerenstudent.com, 34 deelnames. En Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad met 66 deelnames. Ik heb nog eens alles zitten terugzoeken. En dan zie je soms in de zomers dat er wel eens dagen zijn geweest dat je bij wijze van spreken 3 keer achter elkaar bent geweest. Dat telt wel lekker op. Over een half uur weten we wie het ultieme BNR Breekt panelid is van de afgelopen 500 keer. En wie dus het gouden breekijzer wint. Die keuze wordt gejureerd door Roderick van Grieken, directeur en oprichter van het Nederlands Debatinstituut. En Roderick mag weer aan de slag, want we hebben weer de balletjes weer in het bakje gedaan. Dus jij mag weer bepalen wie er nu gaan debatteren en over welk onderwerp. We hebben dus nog 3 onderwerpen te gaan. Stikstof, Rutte 4 en arbeidsmarkt. En ik zou zeggen, Roderick, ga je gang. We hebben de balletjes weer.
Ik voel de verantwoordelijkheid steeds verder groeien. Het zweet staat hier in mijn handen voor wat ik hier allemaal moet doen. We krijgen Pieter en Emma.
Ja.
En waar gaan die over debatteren?
Ja, spannend.
Rutte 4. Er zijn al 3 thema's over.
Oh, ik ben heel benieuwd.
En die zijn wel bekend, maar ze weten natuurlijk niet wat de stellingen zijn. Klopt. Dus de thema. Oh, we gaan het hebben over Rutte 4.
Heel leuk.
Ik zie een hele blije gezicht hier in de zaal.
Oh,
al
nee.
4.445 dagen wordt Nederland geleid door dezelfde man. De langzittende premier die ons land ooit kende, Mark Rutte. Zijn beleid ging niet zonder slag of stoot. Bonnetjesaffaires, functie elders, debakel. En het toppunt van alles, de toeslagenaffaire. Maar kabinet Rutte leek elke verkiezing toch wel weer door te kunnen. Doet hij dan toch iets goed? Of is de houdbaarheidsdatum bijna zover? Ons breekijzer vandaag is Rutte 4 smaakt naar meer. Zometeen is voor Pieter. En tegen is Emma.
Oh, gelukkig. Echt, dit is al niet het onderwerp waar ik op hoopte. Maar als ik dan ook nog eens voor zou moeten, nou.
Nou, wees blij. Pieter is wel voor. En meneer Huygens, die is het oneens.
Niets mee eens. Geen Rutte 5. Vanuit mag die met 4 ook verdwijnen. Blauw alsjeblieft. Het parlementaire gedoe laat functioneren. En dat doet hij niet.
Nee, Rob Quisty is iets genuanceerder.
Ja, dat ligt er allemaal. Als hij weer voorzitter wordt van zijn kabinet, het ligt er allemaal wie er allemaal, welke mensen erin gaan zitten, wat de doelstellingen zijn. Maar ik denk wel dat ze wel weer bij Mark Rutte uitkomen. Want ja, hij voelt zichzelf als hij is enorm verknocht aan zijn baan. En hij is ontzettend goed in het voorzitterschap. Hij heeft het voorzitterschap van een heel groot coalitiekabinet, wat na de opvolgende verkiezingen nog veel groter moet worden.
Ja, Rutte 4 smaakt naar meer. Nou, Pieter, waarom is het tijd voor Rutte 5?
Nou ja, kijk, wat bijzonder is aan Rutte 4 is dat we eigenlijk voor het eerst echt een paar experts van buiten op ministerieposten hebben zitten. Nou, bijvoorbeeld minister Kuipers op VWS en Dijkgraaf op OCMW. En je ziet tegelijkertijd ook, als je kijkt naar de waarderingscijfers, dat die twee ministers ontzettend gewaardeerd worden. En ik neem aan dat Rutte daar ook zijn lessen uittrekt en denkt, nou, bij Rutte 5 gaan we dat spelletje nog een keer herhalen. Daarnaast denk ik dat we de rol van Rutte internationaal niet moeten onderschatten. Rutte is een beetje als Messi nu voor Argentinië. Die is daar al eeuwen en die weet alle fijne kneepjes van het vak. Die weet precies hoe internationaal de hazen lopen. En weet dus ook precies hoe hij de Nederlandse belangen het best kan verdedigen internationaal.
Nou, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Laat ik vooropstellen dat ik enorm veel respect heb voor meneer Rutte als persoon zijnde. En vrij weinig voor hem als politicus zijnde. We hebben ontzettend veel problemen met hem gehad in de afgelopen jaren dat hij minister-president is geweest. En dus niet alleen voorzitter van kabinet Rutte 4, maar ook 3, 2 en 1. En eigenlijk in die jaren hebben de problemen zich opgestapeld. Met in het afgelopen jaar, of afgelopen twee jaar eigenlijk als hoogtepunten, of eigenlijk dieptepunten, de gewiste sms'jes van de Nokia, maar nu blijkt dat het misschien toch een iPhone is geweest. Raar. De toeslagenaffaire. De stikstofcrisis. Nou, hoe corona is afgehandeld, kunnen we ook nog het een en ander over zeggen. Dus er is eigenlijk in de afgelopen jaren dat Rutte vooraan stond heel erg veel fout gegaan. Met ook nog eens grote problemen die echt toch wel voor 80-90% hem persoonlijk toe te rekenen zijn.
Hij heeft er een puinbak van gemaakt, Pieter.
Ja, en met dat laatste ben ik het niet mee eens. Want ik zie ook die grote problemen waar je het over hebt, Emma. Maar als we nou bijvoorbeeld kijken naar de stikstofcrisis. Wat heeft daar plaatsgevonden? Namelijk, er is een pasregeling samengesteld door Bleker onder een CDA-kabinet. En vervolgens krijgt Rutte 4 last van de problemen van wetgeving van toen. En dan kan Rutte 4 zeggen, nou, we komen met nog meer wetgeving die maakt dat Rutte 10 straks over 10 jaar weer met de gebakken peren komt zitten. Nee, in plaats van dat pakken ze de problemen aan door werkelijk beleid uit het verleden te gaan herstellen. En dat zien we niet alleen bij stikstof, dat zien we ook bij bijvoorbeeld de excuses voor de slavernij. Dat zien we in de afhandeling van het gas in Groningen. Dus ik denk heel veel van de problemen die jij ziet zijn gemaakt, hebben een oorsprong heel ver in het verleden die juist Rutte 4 nu wil gaan oplossen.
Nou, dat is interessant dat je bijvoorbeeld de pasregeling erbij haalt. Want juist die regeling is mede door de VVD tot stand gekomen. Dus je zegt wel, ze zijn nu problemen aan het oplossen. Dat is zo. Maar veel van die problemen hebben ze zelf veroorzaakt.
Nou, dankjewel voor dat argument. Want daar is eigenlijk precies waar het misgaat. We hebben een Kamer die veel te makkelijk omgaat met beleid en ook de gevolgen daarvan voor de uitvoering. Dat is wat we de afgelopen tijd hebben gezien. Dat die uitvoeringsorganisaties en dat ook die wetgeving eigenlijk niet goed kan functioneren. Je moet goed het onderscheid maken tussen wat die Kamer doet en wat Rutte 4 doet. Als je nu gaat kijken ook naar stikstof, dan is een Kamer met de VVD en een CDA, maar ook heel veel andere partijen die zeggen, nou, we kijken wel even of we wetgeving kunnen uitstellen internationaal en of we misschien toch niet naar 2035 qua reductie kunnen gaan. Het is juist nu Rutte 4 en dienstvertegenwoordigers die op hun plaats blijven staan en zeggen, nee jongens, het is belangrijk, wij overzien hier het collectief, wij gaan niet mee in het populistisch geleuter van de Kamer en gaan hier echt ergens voor staan.
Ja, het is interessant dat je dat zegt, ik ben het daar niet mee eens, want uiteindelijk is Rutte minister-president en is hij in die zin dus eindverantwoordelijk. En dat betekent dat hij dus ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de Kamer, voor de wetten die wel en niet worden aangenomen. En dat kan je dus niet afschuiven op rechts- of linkspopulisme.
Ik ben heel blij dat we in Nederland gewoon zo iets hebben als dualisme. Laten we dat vooral in stand houden. En besef goed dat we in Nederland een consensusdemocratie hebben, wat maakt dat de macht niet geconcentreerd is bij minister Rutte, maar dat hij juist alle verschillende belangen bij elkaar moet brengen.
Nou, laten we vooral de gewisse sms'jes niet vergeten.
Dank jullie wel. Was moeilijk?
Ja.
Dat was wel heel eerlijk van je. Alright, we hebben nog twee te gaan. Ik kijk maar even naar Roderick. Die mag het laatste balletje pakken voor vandaag. Want dan weten we wie er gaat praten over.
Het volgende balletje is, we hebben eigenlijk een beetje dezelfde volgorde als in de eerste half uur. Tammy tegen Pieter.
Oké, en dan is de laatste envelop.
Tammy is heel goed voorbereid. Die heeft echt een heel boekje met van alles en nog. Die heeft haar research goed gedaan.
Argumenten over alles.
Geheugen als een zeef. Dat is echt zo. Daarom vergeet ik ook steeds je argumenten om op te reageren.
Nee. Die panelleden die echt alles kunnen verdedigen wat maar voorbij komt.
Snap, hè? Dus
dat, ja, dat is toch wel knap. Ja. Ik ben diep onder de indruk. Ik ben benieuwd wat ze van stikstof. Het kwam al even voorbij, maar we gaan er nu dieper op in.
Exact, want na 30 jaar durfde, of eigenlijk moest wel, het kabinet zich buigen over een hoofdpijndossier stikstof. Alhoewel veel Nederlanders blij zijn dat er actie wordt ondernomen, want we hebben eenmaal één aardbol, zijn er verschillende sectoren die de stikstofplannen minder zien zitten. Boeren in trekkers, die rukten massaal op naar het Malieveld, legden daarmee het hele verkeer plat. De bouw gaat er maar stroef door. Schiphol is een jacht gestart naar stikstofrechten om het aantal vluchten te kunnen blijven opschroeven. De stikstofcrisis heeft tot veel chaos geleid. En ja, waarom eigenlijk? En daarom is ons breekijzer vandaag: liever een verpeste natuur dan Nederland op slot. Pieter, jij bent zo voor.
Yes.
Tammy, jij bent zo tegen.
Oh, nee.
Liever een verpeste natuur dan Nederland op slot. Laten we even kijken wat Jeroen erover te zeggen heeft.
Dan ben ik het ermee eens. Want ik vind dat daar ook de nuance zoek geraakt is. Weet je, ik denk dat je het om moet draaien. Ik denk dat als mensen steeds krapper bij kas komen en steeds slechter zichzelf kunnen voorzien in een levensonderhoud en steeds slechter aan een woning kunnen komen, zal dat op de lange duur een grotere impact op de natuur dan wat er nu gebeurt.
Ja, dit zegt Frodo erover.
Zet Nederland maar op slot, want de natuur is al 30 jaar verpest. Daar is geen zak meer van over. Zonder een goede, goed werkende biodiversiteit kan een boer ook niet boeren. En dan kunnen wij niet gezond leven. Dus ja, dan kies ik daarvoor. Ik wil gezond leven en mijn kinderen ook.
Ja, ons breekijzer, liever een verpeste natuur dan Nederland op slot. Pieter.
Ja, ik ben het daarmee eens. Ik ga eerst een vraag eigenlijk aan jou stellen, Tammy. Tammy moet ik zeggen, excuus. Als je gaat kijken naar de hele wereld in de nacht, waar denk je dat het meeste licht te vinden is?
Nou, die vraag weet ik toevallig, want Nederland is het meest licht vervuilde land. We groeien elk jaar met 7-9%. Ja. Dus dat is echt wel heel veel, ja.
Ja, het is zo dat qua lichtconcentratie Nederland, en dan ook als je België erbij pakt en Noord-Rijn-Westfalen, eigenlijk het grootste gedeelte licht bevat van de hele wereld. Waarom zeg ik dit?
Zit hier een TED-talk.
Nou, waarom zeg ik dit? Dat ga ik je graag toelichten. Omdat we eigenlijk als Nederland veel te intens zijn geworden qua stad en qua bebouwing. En we worden langzaam een soort agglomeratie waarin België en Noord-Rijn-Westfalen en Nederland de productiemotor zijn en ook de kennismotor van het Westen. En dat betekent volgens mij dat we daar offers voor moeten brengen. Dat betekent dat we werkelijk de keuze moeten maken om daarvoor te gaan, om één grote wereldstad te worden waarin bebouwing ervoor zorgt dat we kennis de wereld over kunnen exporteren, voedsel, producten. En dat we de natuur juist in originele staat wereldwijd verder proberen te beschermen.
Laat ik allereerst tegen je zeggen, Pieter, ik hoor je. En ik denk dat je een goed argument maakt, maar ik wil toch wel heel even graag kijken naar wie is nou precies, wat is nou precies dat offer wat je brengt? Als je gaat kijken naar de cijfers, is het zo dat kinderen die in steden wonen 3 keer zoveel kans hebben om astma te ontwikkelen. Dus jij hebt liever een kenniseconomie dan dat je een kind een gezond leven voorschotelt. Ik vind dat best nogal wat om te zeggen. En ik schrik daar eigenlijk ook wel een beetje van. En daarbij moet ook gezegd worden dat we het meest landbouwintensieve land zijn in heel Europa. Ik vind dat mag best wel een tandje minder voor hoeveel oppervlakte we hebben. Dus ik wil toch wel graag tegen jou zeggen van misschien iets minder voor die internationale allure gaan en meer voor dat kind.
Tammy, dit is geen tegenstelling. Ik pleit hier voor dat kind. Wat ik namelijk zeg is dat we moeten toewerken naar een schone economie. Dat betekent dat we bijvoorbeeld heel veel moeten gaan doen aan elektrische infrastructuur. De bebouwde omgeving totaal anders moeten gaan inrichten. En ja, dat betekent dat dat ruimte kost. Maar dat levert ook heel veel op. En denk ook aan bijvoorbeeld de economische kansen van de kinderen die nu ter wereld komen hier in Nederland. Op het moment dat we ervoor kunnen zorgen dat zij in de mooiste omgeving ter wereld komen te leven qua economische kansen, qua ook de mogelijkheid om jezelf persoonlijk te ontwikkelen ten dienste van de gehele wereld en het welzijn en de welvaart, dan is dat iets waar we ten dienste ook van de kinderen naar zouden moeten streven.
Maar jij hebt het over economische kansen, hè? En dan vraag ik me af, wat voor economische kansen zijn dat dan? Zijn dat hoge, snelle gebouwen waar iedereen finance aan finance doet? Ik zeg, waarom is het niet ook heel mooi om te aspireren naar een postbode worden? Naar gewoon de post bezorgen in je lokale dorp. En ik denk dat dat ook een prachtige kans is. En ik vind dat we daar ook ruimte voor moeten hebben. Dat we die dorpen weer laten floreren. Dat we de natuur daar laten floreren. En daarvoor zijn harde keuzes belangrijk. We moeten die stikstof gaan inperken. En te beginnen bij de boeren. Het is echt heel belangrijk dat zij minder stikstof gaan inperken. Daar wil ik wel ook even bij gezegd hebben, is dat het de meest gesubsidieerde sector is in heel Nederland. Ze kregen 5 miljard van de Europese Unie tussen 2014 en 2020. Iedereen trekt de broekriem aan, maar de boeren, ja, die willen hun merkbroek niet weggeven. Zo voelt het een beetje voor mij. Dus ik heb gewoon het gevoel dat jij de harde keuzes eigenlijk niet wil maken. Ik zeg, ik sta hier voor die postbode. Ik sta hier voor dat kind. En die economische kansen waar jij het over hebt. Ik zeg, laat mensen postbode worden. Dat is toch een prachtig beroep?
En ik sta hiervoor om jou uit de illusie te halen dat we in Nederland überhaupt echte rijke natuur zouden kunnen hebben. Daar zijn we veel te klein voor. Veel te bevolkingsdicht.
Waarom ben jij zo anti-Nederland? Nee, we hebben prachtige natuur.
Ik ben juist pro-Nederland. Ik ben er alleen tegen dat we water met wijn gaan mengen. Laten we alsjeblieft de schone natuur, onder andere in Zuid-Amerika en op allerlei plekken in het land, conserveren, behouden, beschermen. En laten we dan alsjeblieft het mooie van de wijn hier in Nederland exporteren naar
de
wereld.
Pieter wil alleen maar wijn. En dat is precies het probleem. Pieter ziet de postbode, het kind wat in een stad woont, ziet hij als water. En dat wil hij lekker wegdrukken uit Nederland. Niet iedereen hoeft snelle finance jongen te worden. Laat mensen weer gewoon lekker postbode.
We weten
worden.
Allemaal dat vertroebelde wijn naar nergens, naar niets smaakt.
Oh, wauw.
Mooi einde. Nou, haal even adem. Allebei.
Ik vond het heel goed om hier in te delen. Dit is een bewuste keuze geweest.
Wat zei Erik?
Ik begin wel steeds meer zin in die bubbels te krijgen. Nu we naar de wijn toe zijn.
Mark, die kan goed, ja.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Odido. Alles weer BNR zaken.
BNR.
Nou, Roderick, het valt mee, want de laatste duo weten we al. En we weten ook wat het laatste onderwerp is. Dus je hoeft niet te grabbelen en enveloppen open te maken. Dat is dan wel weer fijn. Tammy en Emma, die praten over de arbeidsmarkt. Want decennia lang was er werk, werk, werk en nog eens werk. Er konden niet genoeg banen zijn. Maar nu is het tegenovergestelde de realiteit. Bedrijven schreeuwen om nieuw personeel. Vacatures lijken onvervulbaar. Een van de fundamentele oorzaken is de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. En we zijn nog langer na niet op de piek ervan. Wij bij BNR Breekt denken graag in oplossingen. En daarom is ons breekijzer: de pensioenleeftijd moet naar 75 jaar. Tammy, jij bent zo voor. Emma, jij bent zo tegen. Eerst even luisteren naar meneer Huygens.
Er zijn mensen zat die op de 75 nog kunnen werken. Maar daar kunnen we natuurlijk niet op bouwen. Er zijn ook mensen zat, die zijn vooral de zware beroepen. Hè? Die zijn op de 65 echt versleten. Dus dat lijkt me een beetje moeilijk.
Ja, Frodo is het er wel mee eens.
Ja, wat mij betreft wel, want ik werk wel tot... ik heb geen pensioen. Dus ik werk wel tot 75. Als deovolent is om te zeggen. Mijn vrouw die werkt in de zorg. En dat zou echt haar slopen zijn. Dat zou het echt slopen zijn van haar lijf. En dat kan niet. Tenzij ze omhoog gaan klimmen in een andere functie, leidinggevend of regulerend, educatief, zeg maar, lichtere taken.
Ja, maar kan dus wellicht wel, zegt Frodo. Nou, eens kijken hoe mijn panelleden erover denken. Onze breekijzer: de pensioenleeftijd moet naar 75 jaar. Emma?
Absoluut niet. Oh, geen sprake van. Nee, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. We hebben de afgelopen paar jaar al de pensioenleeftijd met een paar jaar verhoogd. En dat was eigenlijk al gewoon niet oké. Dat gaat over de rug van de werkende middenklasse, onderklasse, de arbeiders. Zij doen het zware werk. Zij werken zichzelf toch wel echt toe naar dat pensioen. En dan een paar jaar voor hun pensioendatum wordt er opeens gezegd: nee, we gaan het uitstellen. Je kan pas een paar jaar later met pensioen. Dat kan gewoon niet.
Tommy, waarom is het wel nodig?
Kijk, laat ik eerst zeggen dat het niet een fijne boodschap is om de pensioenleeftijd omhoog te gooien. En ik begrijp dat als geen ander, maar we moeten ook eerlijk kunnen zijn. Er staat een enorme vergrijzing te wachten. En het is belangrijk dat al die boomers, dat daar ook in voorzien wordt. En jij had het net even over dat het ten koste zou gaan van de werkende middenklasse, Emma. En daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Want als je gaat kijken naar de feiten en cijfers, zie je dat de generatie die nu zo richting hun pensioen gaat, de 50-plussers, is de meest vermogende groep in de hele geschiedenis van Nederland. En ik zeg, laat hen ook gewoon hun steentje bijdragen. Ze hebben heel veel geconsumeerd, hun hele leven lang. Je kan dit juist niet op de schouders van de jongere generatie doen. En laat ik dan nog een laatste punt inbrengen. Ik denk ook aan die ouderen die eruit gewerkt worden bij die bedrijven. Aan die ouderen waartegen wordt gezegd, jij hoeft niet meer mee te doen, want jij bent te oud hiervoor. Werk is ook een ongelofelijke basis van zelfwaarde. En je wordt er minder eenzaam door. Je bent met je collega's. Het is ook ongelooflijk belangrijk. Dus ik denk dat dit alleen maar heel veel, alhoewel het moeilijk klinkt, ik geef het toe, maar het heeft ook heel veel positieve gevolgen als je naar de cijfers kijkt.
Interessante argumenten. Ik vind vooral het argument dat je zei van die groep die bij hun pensioendatum zit, dat zij de vermogendste groep van Nederland zijn. Dat is zo als je kijkt naar leeftijd. Maar als je kijkt naar die groep van 50-plussers, dus alleen naar die groep, dan zitten daar heel grote verschillen in. Er zijn mensen die tijdens hun carrière hebben gewerkt naar de top toe. Maar er zijn ook mensen die hun leven lang eigenlijk altijd in dezelfde arbeidersklasse baan hebben gezeten. Die geen veel vermogen hebben opgebouwd. Als de pensioenleeftijd naar 75 gaat, dan gaat dat in de praktijk betekenen dat de rijke mensen gewoon met pensioen gaan wanneer ze dat willen. Wanneer bijvoorbeeld op hun 65ste ze zoiets hebben van, weet je, het is mooi geweest, ze hebben daar het geld voor. Maar de arbeidersklasse, zij hebben dat geld niet. Dus eigenlijk zou je...
Dat is niet waar. Zwaar werk. Mensen die zwaar werk hebben gedaan, mogen eerder met pensioen. Dat is nu zo, dat zal zo blijven. Dus dit is gewoon een kul argument.
Mag je ze maar af?
Kul argument. Nee, het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar wat je zegt.
Je mag nu zeggen wat je echt vindt.
En ik denk juist dat we kunnen zorgen, als we het gaan aftoppen, dat we juist dat geld ook weer kunnen steken in juist die mensen die zwaar werk hebben gedaan.
Goed,
in arme mensen.
Goed,
dat we die juist weer gaan compenseren.
Jeetje. Dank jullie wel. Zes breekijzers in een uur er doorheen geperst. Maar nu komt het belangrijkste. Roderick, we gaan richting een winnaar. Jij hebt heftig staan meeschrijven, zie ik. Ik zie 2, 4, 6, 8 blaadjes liggen. Een korte recensie per panellid graag. En dan gaan we daarna kijken wie de winnaar is volgens jou.
Nou, ik ben onder de indruk van alle drie de panelleden. En ik vond het namelijk leuk dat ze alle drie een hele eigen stijl hebben. Laat ik beginnen met Tammy. Tammy is echt de koningin van de woordspelingen. En ze heeft het gehad over Pieter Klaver. Ze ging tegen Emma zeggen, Emma, Emma, Emma. Dat was in het eerste half uur al. Ze heeft geroepen, je bent anti-Nederlands. En ze heeft ook gezegd, Pieter wil alleen maar wijn drinken. Kwam een beetje uit de lucht. Kortom, de quotes gaan sowieso naar Tammy. Tegelijkertijd was dat ook, dat is dan de tip, dat op een gegeven moment ook een repeterend wordt. Dus daar zat niet heel veel variatie. Dan gaan we naar Pieter. Van Pieter moet ik allereerst zeggen, die had de moeilijkste taak. Die heeft volgens mij 2 keer een stelling moeten verdedigen die, als je daar objectief naar kijkt, best wel ingewikkeld was. En Zun en Rutte 5 is moeilijker dan er tegenin. En daarna was er nog een stelling. We moeten de natuur liever verpesten. Ook dat is ingewikkeld. Ik denk dat hij dat goed deed. Hij deed dat heel rustig. Dus dat vind ik heel knap. De tip naar Pieter zou zijn, af en toe verloor hij een beetje de regie. Dan begon hij met een sterk argument. Maar dan liet hij zich verleiden door de andere kant om in die redenering mee te gaan. Dus dat was bij Pieter. Dan gaan we naar Emma toe. Emma was heel rustig in haar stijl. Behalve in het laatste bad verraste ze me een beetje. Toen begon ze ontzettend fel. En daar ging ze echt vol in. Het is geen sprake van dat we dit doen. Ik zag een beetje een hele andere Emma. Maar gaandeweg het debat werd ze ook daar toch weer wat rustiger. En Emma was vooral goed in het pakken van de regie. Dus iedere keer ervoor zorgen dat het debat of de discussie ging waar zij wilde dat het over ging. En het tip aan Emma zou zijn dat ze af en toe de ander misschien iets te lang ook aan het woord liet. Of iets te makkelijk bleef luisteren. En dat is als luisteraar best goed in een paneldiscussie. Ja. Maar af en toe moet je ook even durven toch wel je punt te pakken. Of als je een goed punt hebt gemaakt, vasthouden eraan. Als er geen antwoord komt, gewoon zeggen, ja, maar is heel leuk wat u zegt. Maar ik zei net dit, daar heeft u nog niet op gereageerd.
Dan gaan we nu naar de uitreiking. Want we hebben hier het gouden breekijzer. We hebben er trouwens, jullie krijgen er alle drie eentje. Maar dan krijgt er maar eentje.
Echt?
Ja, zeker. Maar dan krijgt er maar eentje een gouden.
Wow.
En dan is de vraag. Roderick van Grieken van het Nederlands Debat Instituut. Wie wint het gouden breekijzer? Zeg het maar.
De winnaar, op basis van de criteria die ik aan het begin noemde en de analyse die ik net gaf, is degene waarvan ik vind dat die toch het meest varieerde in de stijl, inhoudelijk sterk was en prettig was om als luisteraar, ik probeer me te verdiepen in de mensen die thuis in de auto zitten of thuis zitten. Ik denk, wie heeft nou het beste echt een bijdrage geleverd aan de inhoudelijke discussie? Ja. En dan gaat de prijs naar Emma.
Emma! Gefeliciteerd.
Yes!
Beste panellid van 500 keer BNR breekt. Het gaat wel. Hier is het, alsjeblieft.
Wow, dit had ik echt niet verwacht.
Nou, kijk.
Ik zat vanochtend echt nog te denken, oh my god, ik hoop dat ik mezelf niet voor lul ga zetten hier.
Nou, het is niet gebeurd blijkbaar dus. Dankjewel.
Wow.
Heel erg bedankt ook voor jullie aanwezigheid vandaag, Tammy en Pieter. Fijn dat jullie er waren. Niet al te zuur, toch?
Helemaal niet. Heel zuur.
Slechte verliezer.
En vooral heel veel dank aan Roderick van Grieken van het Nederlands Nationaal Debat Instituut. Fijn dat je er was. Dankjewel. Morgen dan is BNR breekt er weer. Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Maar het beste is gewoon blijven luisteren. Zometeen is Thomas van Zel hier met Zaken doen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.